Vorige keer hebben we nagedacht over dat geweldige feest, Pesach, Exodus hoofdstuk 12. De Israëlieten werden bevrijd uit de slavernij van Egypte en werden weggenomen onder de heerschappij van de farao. De Heere God stelde ze in de vrijheid. Een geweldig feest, Pesach. Maar nu het volk bevrijd is, wil de Heere God ook zijn verlangen via Mozes met hen delen. Wat is Gods verlangen voor zijn bevrijde volk? En die vraag kan je ook aan jezelf stellen. Wat is Gods verlangen met mijn leven nadat ik tot geloof en bekering ben gekomen? Nadat ik ook bevrijd ben uit slavernij van zonde en de Satan niet meer dient. Nou, we lezen dat in Exodus 25 en ik wil daar een paar versen uit lezen. Mozes is 40 dagen, 40 nachten op de berg. Dat staat in Exodus 24 vers 18. En dan lezen we in Exodus 25, het eerste vers, het volgende. Toen sprak de Heere tot Mozes. Spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij voor mij een heffel voornemen. U moet van iedereen wiens hart hem gewillig maakt een hefoffer voor mij nemen. Nou, dan volgen allerlei kostbare materialen die genoemd worden. En dan staat er in vers 8, en zij moeten voor mij een heiligdom maken. Daar heb je hem, de tabernakel. Zodat ik in hun midden kan wonen. En dan tenslotte vers 22 van Exodus 25, daar staat, en dan zal ik u daar, in die tabernakel, ontmoeten en van boven het verzoendeksel van tussen de twee gerubs die zich op de ark van het getuigenis zullen bevinden, zal ik met u spreken over alles wat ik u voor de Israëlieten gebieden zal. De Heere God, hij heeft de Israëlieten bevrijd uit Egypte en hij deelt nu zijn verlangen. En wat is nou concreet het verlangen van de Heere God voor zijn volk? Hij zegt, ik wil dat jullie voor mij een heiligdom maken. Nou, dat heiligdom dat kennen wij beter onder de naam tabernakel. En ik heb de vorige keer gezegd, dat betekent zoveel als tent of hut. Het was Gods aardse tent. En dat is het verlangen van de Heere God. Hij zegt, ik wil dat jullie een heiligdom maken. Wat is een heiligdom? Nou, een heiligdom is een plaats waar het alleen maar draait om de eer en de verheerlijking van de Heere God. God and God alone, zegt een lied. Het gaat om zijn majesteit. Het gaat om zijn heerlijkheid. Je zou ook kunnen zeggen, in een heiligdom is er geen plaats voor het vlees, voor al onze menselijke begeerten en verlangens en gevoelens. Maar in een heiligdom gaat het om de geest. En de geest wil de Heere God, wil de Heere Jezus verheerlijken. Dat is het verlangen. Maak voor mij, bouw voor mij een heiligdom. En door dat heiligdom heen, door de tabernakel heen, wil de Heere God drie doelen verwezenlijken. En die drie doelen die kan je heel eenvoudig samenvatten met drie werkwoorden. En we hebben ze met elkaar gelezen. Het eerste werkwoord vinden we in Exodus 25 vers 8. Zodat ik in het midden van u kan wonen. Dat is het eerste werkwoord. Het tweede werkwoord vind je in vers 22. Dan zal ik u daar ontmoeten. En het derde werkwoord vind je ook in vers 22 en dat is, ik wil daar met u spreken. Drie werkwoorden, drie doelen die de Heere God wil verwezenlijken. Wonen, ontmoeten en spreken. Nou, eerst over dat woord wonen. De Heere God wilde door middel van deze tabernakel, door middel van dit heiligdom, in het midden van het volk wonen. En dat is een hele belangrijke. In Numeri 2 en 3 kan je lezen hoe de stammen waren gelegerd rondom het heiligdom. Elke stam had zijn eigen plek. Nou, dat moet u voor uzelf maar nalezen. Maar te midden van dat grote tentenkamp zei de Heere God, ik wil de centrale plaats in het tentenkamp. Je moet mijn tent, mijn heiligdom, mijn tabernakel niet aan de rand van het volksleven neerzetten, plaatsen. Nee, ik wil de centrale positie onder jullie. En dat woord wonen, dat is het woordje shagan in het Hebreeuws, dat betekent ik wil onder jullie een vaste verblijfplaats. En dat vind ik iets geweldig moois. De Heere God, hij had er ook recht op. Want hij is onze schepper. En wij zijn zijn schepselen. Zou degene die ons gemaakt heeft niet mogen eisen dat hij ook het middelpunt is van ons leven? Nou, dat gold voor de Israëlieten toen en dat geldt voor ons vandaag. Hij wil te midden van zijn volk wonen. En nu is het heel interessant, in Johannes 1 lezen we, Johannes 1 vers 14, dat de Heere God onder ons is komen wonen. Daar staat in het Grieks, hij is onder ons komen tabernakelen. En wat wordt in Johannes 1 bedoeld? Nou, in de tijd van de tabernakel woonde de Heere God in deze tent. Maar toen de Heere Jezus naar deze wereld kwam, toen heeft God als het ware zijn tent onder ons in de persoon van de Heere Jezus opgeslagen. En Johannes zegt dan in Johannes 1 vers 14, hij is onder ons komen wonen, maar hij zegt in dat vers, wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en vol van waarheid. Met andere woorden, in de volheid van de tijd kwam de unieke tent van God uit de hemel. In de persoon van de Heere Jezus Christus. En wat mogen wij vandaag zeggen als nieuwtestamentische gelovigen? Op grond van Efeze 2, vers 21 en 22, dat God vandaag in de gelovigen is komen wonen. Vandaag kunnen we op grond van de Bijbel zeggen dat allen die in de Heer Jezus geloven en zich hebben bekeerd, dat zij vandaag een wandelende tempel zijn. Of in de termen van deze serie een wandelende tabernakel. God woont vandaag in de gelovigen individueel en in de gemeente collectief. Hij verlangt een woonplaats. En de grote vraag is, heeft hij in uw en jouw leven die centrale plaats? Het tweede werkwoord, dat lazen we in vers 22 van Exodus 25. En dat is, hij wil het volk ook ontmoeten. En dat vind ik heel bijzonder. De God van Abraham, Isaac en Jacob, de schepper van hemel en aarde, verlangt naar ontmoetingen met mensen. Een andere naam voor de tabernakel is dan ook tent van de ontmoeting. Dat zegt iets over het karakter van God. Hij is door middel van die tabernakel onder zijn volk komen wonen, maar hij wil hen ook ontmoeten. En iemand van u vraagt, maar hoe is dat nou mogelijk geworden? Nou, dat is mogelijk geworden door de offers die werden gebracht, door het bloed wat vloeide, want dat bloed heeft uiteindelijk verzoening gebracht. Dat wil zeggen, twee tegenovergestelde partijen worden bij elkaar gebracht op grond van het bloed. En dat kunnen we natuurlijk toepassen naar het offer van de Heer Jezus. Het is het offer van de Heer Jezus dat een mens weer terugbrengt bij het vaderhart van God. En waardoor een mens de Heere God weer kan ontmoeten. En heel bijzonder ontmoeten wij hem door het woord. En die ontmoetingen met de Heer Jezus, die kunnen best spannend zijn. Denk bijvoorbeeld eens aan de Samaritaanse vrouw in Johannes 4. Ze ging gewoon eenvoudig water putten en zij ontmoette een Joodse man als Samaritaanse. En hij verklaarde heel haar leven. Hij zei tegen haar, ga je man eens halen. En ze moest bekennen, ja, de man die ik nu heb, ja, dat was haar man niet. Ze had inmiddels 6 mannen gehad en toen ontmoette ze de 7e. En wie was dat? Dat was de Heere Jezus. In die ontmoeting, daar gaat het me nu even om, legde de Heere Jezus heel haar leven bloot, om het zo te zeggen. En uiteindelijk is ze tot geloof gekomen en werd zijn evangeliste. De ontmoetingen met de Heere God door middel van het woord zijn soms heel confronterend. Maar uiteindelijk nooit om ons negatief weg te drukken, maar die ontmoetingen vinden plaats om ons dichter te brengen bij Gods vaderhart. En dat gebeurde bij die Samaritaanse vrouw ook. Dus door dit heiligdom heen wilde de Heere God onder zijn volk wonen. Hij wilde hen ontmoeten. En dan het laatste, hij wilde ook met hen spreken. En dat heeft natuurlijk een overlap met dat tweede. Want ja, iemand ontmoeten zonder te spreken, daar kunnen wij natuurlijk ook niets bij voorstellen. Maar zo is het geestelijk ook. Als God ons ontmoet, dan spreekt hij ook tot ons. De God van de Bijbel, de God van Abraham, Isaac en Jacob, is niet de God van religie. Dat hebben we genoeg in deze wereld. Maar hij is bij uitstek de God van relatie. En dat laat hij al zien in die eerste 5 boeken van Mozes, in de Torah. Dat is niet alleen iets van het Nieuwe Testament. Dat is ook al iets van het eerste, van het Oude Testament. Hij wil ons ontmoeten en tot ons spreken. En hoe doet de Heere God dat? Nou, dat doet hij heel bijzonder door zijn woord. Hebreeën 1, vers 1. Hij heeft ervoor gekozen om in de laatste dagen te spreken door zijn zoon. En het is de apostel Paulus die het schrijft aan de gemeente in Colosse, in Colossense 3, vers 16. Laat dat woord Laat het spreken van God in rijke mate in u wonen. Dat is zoiets geweldigs en dat maakt me heel enthousiast. Want in de ontmoeting met de Heer Jezus, in de ontmoeting met het woord, door zijn spreken word ik van binnenuit veranderd naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. En gaat God tot zijn doel komen. De waarheid die maakt ons vrij. En de vraag is, geven wij de Heere God de ruimte om in ons te wonen? Om ons te ontmoeten en tot ons te spreken. Als je hem daarvoor de ruimte geeft, als je hem daartoe uitnodigt, dan zal hij je leven gaan veranderen, zodat je veranderd wordt van heerlijkheid tot heerlijkheid, zodat het beeld van de Zoon in jou en mij zichtbaar wordt. Ik sluit af met een voorbeeld van Billy Graham. Die had ooit een discussie met een atheïst en die wilde Billy Graham overtuigen dat God niet bestond. En Billy Graham liet die atheïst uitpraten, of beter gezegd uitrazen. En toen hij klaar was, stelde Billy Graham hem de vraag: ik krijg het idee dat jij mij wil overtuigen dat mijn God dood is. Klopt dat? Die atheïst zei tegen Billy Graham: ja, dat klopt. Ik geloof er niets van. Hij is dood, hij leeft niet. Toen zei Billy Graham tegen hem heel gevat: hij zegt, dan moet ik je toch teleurstellen, want ik heb hem vanmorgen nog gesproken. Ik wens jullie echt deze ontmoetingen met de God van Abraham, Isaac en Jacob toe. En in die ontmoeting met hem zal je leven veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid. En bevestig God ook zijn werk in mij en in jou. Tot verheerlijking van zijn naam.